Dit is Rijnmond Sport, de podcast.
Goeiedag, een voetbalweekend zonder overwinning voor onze regioploegen. Vrijdag verloor Dordrecht, zaterdag verloor Sparta en Feyenoord redden de eer nog met een punt tegen FC Twente. We gaan dat bespreken met Sinclair Bisschop, Ruud van Os en Dirk Beers. Ja, Sinclair, jij was in de Kuip. Hoe was het?
Ja, niet goed. Want je verwacht eigenlijk wel een overwinning, zeker tegen Twente. Maar ja, als je heel eerlijk bent, buiten die laatste 4-5 minuten in blessuretijd waarin Feyenoord 3 grote kansen kreeg, was misschien een gelijkspel wel de terechte afspiegeling van wat we zagen.
Ja, Ruud, volgens mij had jij ook wel die kans gemaakt, toch? Van eerst van Berghuis en daarna van Narsing.
Ja, wie ben ik als voormalig speler van Sparta 7 om daar bevestigend op te beantwoorden? Maar inderdaad, dat waren hele grote kansen. Narsing, oh, maar die was ook niet zo heel veel naast. Maar die moet gewoon minimaal op de goal zijn. En dat vind ik bij heel veel voetballers. In ieder geval tussen de palen. Dan kan hij erin. Want ik zie soms afzwaaiers echt overal terechtkomen. Dat slaat helemaal nergens op. En ja, als je dan ook nog een afzwaaier hebt die je 2 punten kost. Dure afzwaaier.
Is Feyenoord nog titelkandidaat, Dirk?
Nee, nee.
Nooit geweest?
Ik denk dat ik geneigd ben te zeggen nee, nooit geweest.
We gaan het erover hebben in...
Rood, wit, bloed, zweet. Geen woorden, maar daden. Alles over Feyenoord.
Nou, Ruud Brandlos, je wilde al Dirk interperen.
Nou ja, ja, is Feyenoord geen titelkandidaat? Ik bedoel, we hebben 2 wedstrijden gespeeld, nog 32 wedstrijden te gaan. Even voor alle... Iedereen is nog titelkandidaat. En dan moeten we niet doen alsof Ajax voetbal van een andere planeet speelt. En PSV, zolang ze die in mijn Vogo in de goal laten staan, dan moet ik ook nog maar zien waar die gaan eindigen. Dus ik wil Feyenoord vorige week niet ophemelen na een overwinning in Zwolle, maar ook niet afschrijven na een gelijkspel tegen Twente.
Maar, Sinclair, een echte titelkandidaat, zoals PSV misschien is, die wint zo'n wedstrijd dan nog in blessuretijd wel.
Ja, weet je wat het nou is? Daar geef ik advocaat wel gelijk in. Het is allemaal een rommelige voorbereiding geweest. En de beste speler Berghuis, die heeft heel veel een groot gedeelte van de voorbereiding gemist. Dan weten we natuurlijk ook dat Haps, ook als linksback, ook nog niet uit de verf komt. Te veel jongens zijn op dit moment niet in vorm. Dus de komende weken zal advocaat er echt aan moeten werken dat er wel weer wat stabiliteit terugkomt. Misschien ook wel meer automatisme. Ik denk dat we het dadelijk misschien over gaan hebben over dat middenveld. Waar ja, vorige week Diemers inderdaad wel alle credits kreeg. Maar je merkt dat middenveld, daar, de bezetting die daar staat, dat werkt op dit moment niet. Je weet niet wanneer de druk gezet moet worden. Dan gaat Jurgensen in zijn eentje druk zetten en op het middenveld blijven ze staan. Die hele afstemming die is er gewoon niet. Dat hoor je de spelers zelf ook na afloop zeggen. Dus als dat beter is en Feyenoord misschien wel weer voorlopig, omdat het nog gebrekkig is, misschien moeten ze wel weer terug naar automatisme. Want dan in zo'n slotfase, als zo'n wedstrijd niet loopt, kan je misschien dan wel zo'n wedstrijd naar je hand trekken. En nu was het eigenlijk een beetje toevalsvoetbal, opportunistisch, waarbij die nog goed had kunnen vallen. Maar nee, het moet zeker beter. Maar ik wil niet na 2 wedstrijden Feyenoord helemaal afschrijven. Maar feit is wel dat Feyenoord kwalitatief, denk ik, een mindere selectie heeft dan Ajax en PSV. En dan moeten ze het van een collectief hebben en van een soort flow. Ja, op dit moment is daar natuurlijk nog weinig sprake van.
Waarom, Dirk, is Feyenoord dan geen titelkandidaat?
Ja, dat is natuurlijk een beetje flauw om te zeggen. Maar dat zeg ik niet op basis van die wedstrijd die nu net geweest is. Het gaat erom dat op voorhand moet je zeggen dat andere selecties... Wat jij net zei, die andere selecties zijn gewoon veel beter. En vele malen beter ook in het geval van Ajax, vrees ik.
Dus maar sorry dat je interrumpeert, dat was vorig jaar ook. En dat was in het kampioensjaar van Feyenoord in 2017 ook.
Daar is wat voor te zeggen. Maar kijk, vorig jaar met advocaat werd alles gewonnen. En dus gaat er dan iets ontstaan van, goh, de magische dik advocaat en ze zijn titelkandidaat, want die resultaten die geven dat aan. Maar Berghuis gaf het nu ook aan na deze wedstrijd. Ook vorig seizoen was het voetbal echt niet altijd om over naar huis te schrijven. En dik advocaat is echt een resultaattrainer. Ik kan me niet zozeer heugen, als we het hebben over automatisme of de hand van de trainer of wat dan ook. Ja, de hand van advocaat is behoudend zorgen dat het achterin en op het middenveld een beetje
maar
compact
staat. Maar daar heeft hij toch ook succes mee? Feyenoord moet toch gewoon een moeilijk te kloppen ploeg zijn? En als inderdaad Narsing die bal binnenschiet, dan praten we toch wel anders. Dan vinden we het weer een zakelijke, moeilijke overwinning. En Feyenoord wint zelfs dit soort potjes.
Maar ja, dat is het punt. Ik kan me eigenlijk niet zozeer heugen wanneer advocaat in zijn hele geschiedenis als coach ploegen fantastisch heeft laten voetballen. En als je dan niet een meerwaarde aan kwaliteit op het veld hebt, dan moet je telkens hebben van individuele acties en geluk hebben en kleine overwinningen. Dat is te mager voor deze selectie.
Maar sorry, als ik de spelers van FC Twente afzet tegen de spelers van Feyenoord.
Tuurlijk.
En dan hebben we ook nog de ideale mix die er nog niet is in mijn optiek. Ik weet nog niet wat het jouw Texera kan en nog een paar jongens. Dan denk ik dat Feyenoord echt wel genoeg kwaliteit heeft om in ieder geval van Twente te winnen. Alleen ja, als je al bij wijze van spreken angstig begint ook, dat heeft Feyenoord dan ook niet scherp. Ja, dan breng je jezelf in de problemen. En gisteren hoorde ik bij Studio Voetbal bijvoorbeeld ook Nordin Amrabat zeggen, ja, in de Kuip moet je toch gewoon zo'n tegenstander gelijk vanaf seconde 1 bij de keel pakken. Ja, daar ben ik het ook mee eens. Maar goed, De cijfers vorig jaar hebben wel bewezen dat Feyenoord met deze tactiek toch ook ver is gekomen.
Ja, maar het is toch zo, als je het over kampioenschap hebt, dat niet alleen Feyenoord bepaalt of Feyenoord kampioen wordt. Ik bedoel, het is natuurlijk ook hoeveel punten gaat Ajax dit jaar laten liggen tegen clubs die niet Feyenoord heten. Hè, als je de twee ontmoetingen die ze onderling spelen, als je daar de punten zegt, je deelt ze. En daarnaast laat Ajax heel veel punten liggen en PSV ook, dan kan Feyenoord zomaar gaan meedoen hoor. Het is niet, maar als Ajax alles wint, ja, dan ben je dus kansloos. Maar dat wil niet zeggen dat Feyenoord dan een slecht seizoen heeft.
Ben ik allemaal met jullie eens, maar ik acht het gewoon bijzonder onwaarschijnlijk dat dat gaat gebeuren.
Nou, ik sluit niet uit dat ik heb ze vorige week de belangrijkste uitdager van Ajax genoemd, Feyenoord.
En laten we ook niet vergeten dat eigenlijk al die ploegen, en dat kan misschien toch ook door die gekke interlands die we nog hebben gekregen, vlak voordat je je elftal wil afstemmen. AZ, ook in de Champions League voorrondes, maar ook in de competitie overtuigen ze niet. PSV, ten nauwe nood tegen Emmen. Ajax, ja, met twee tegenstanders, Sparta RKC, die je moet winnen, vond ik het ook niet al te overtuigend. En Utrecht, wat een uitdaging wordt, laat ook al punten liggen. Dus ze komen allemaal wat moeizaam op gang.
Is het nadeel en het voordeel van de Eredivisie? Het kan vaak nog alle kanten op. Dus dat ben ik 100% met jullie eens. Maar verandert niks dat ik denk dat het zo super onwaarschijnlijk is dat Feyenoord zich kan mengen in die titelstrijd.
Maar de sleutel, wat mij betreft, ligt wel bij het opstellen van Jens Toornstra. Als je iets nodig hebt op het middenveld, is het loopvermogen. Dat is er nu totaal niet. En Toornstra, die altijd zijn goals meepikt, altijd voor de ploeg gaat, nooit verzaakt. Ja, ik ga niet zeggen Lionel Toornstra. Dat is natuurlijk ook weer niet. Maar dit is voor dit Feyenoord een speler die ze heel goed kunnen gebruiken. En als ik dan Diemers zo makkelijk die bal zie verspelen waar die 1-0 uitkomt, dan denk ik, ja, ik vond het vorig jaar week wat betreft Diemers wel te veel hosanna.
Maar bij die goal, daar voorafgaand aan Berghuis, hè, die Feyenoord noemt Berghuis onmisbaar. Hè? Wij noemen Berghuis onmisbaar bij Feyenoord. Het begint wel bij Berghuis, toch? Bij
die, ja, bovendien is dat kan. Maar wat er daarna misgaat met Diemers, die
vind je erger?
Nou ja, we hebben natuurlijk veel over Diemers gehad. En vorige week kreeg hij misschien wel terecht op basis van die wedstrijd wel alle veren, zeg maar, in zijn achterste. Alleen, ja, gisteren zie je dan ook dat toch zijn handelingssnelheid, dat daar, en ook met Linssen, de twee nieuwkomers, die moeten echt nog wennen. En of dat er gaat komen, weten we niet. Maar feit is wel dat je dan juist in deze fase misschien terug moet vallen op automatisme. En ja, Toornstra, ik denk dat Toornstra zoveel vel werk opknapt, waardoor Kukzu beter rendeert, waardoor Jurgensen eventueel beter rendeert, waarbij Berghuis misschien nog meer uit de verf komt. En ja, ik zou altijd nu nog voor een Toornstra gaan. Dan kan je langzamerhand, zeker als de resultaten dan goed zijn, kan je misschien langzamerhand ze nu dan wel op andere smaken terugvallen. Maar nu, in deze fase, waarin Feyenoord nog zoekende is, zou ik teruggaan. Want dat middenveld, dat is eigenlijk twee wedstrijden, ook in Zwolle al. Ik vind het echt een chaotisch en een zootje.
Nee, waarom werd hij niet gebracht?
Toornstra, ja, dat moet je in het hoofd van advocaten gaan kijken.
Vijf wissels.
Maar als je kijkt naar Kukzu, wat natuurlijk aan de bal een geweldig talent is, maar zonder Toornstra lijkt hij een luie voetballer. Heeft misschien ook een beetje met de uitstraling te maken van die afgezakte sokken, maar ik vind hem niet overtuigen en daar zit veel meer in.
Ja, Dirk? Nee, 100% eens. En het probleem is nu ook, het zijn allemaal jongens die als ze de bal in de voet hebben, lekker bezig zijn. Maar er is eigenlijk niemand die nou... het is flauw om te zeggen, maar een Van de Beek. Maar dat zou Toornstra dan een soort van moeten zijn voor Feyenoord. Bij iemand die diepte zoekt of gaten trekt of wat dan ook, die ruimte creëert, tussen linies kan lopen, wat dan ook. Maar ja, als je allemaal die bal bij wijze van spreken opwacht en in het voetje wil hebben, ja, dat is lekker voetballen, maar niet altijd kan dat zo. En je moet ook ruimte maken, zeker als ploegen. En dat gaan ze toch doen tegen Feyenoord, want het blijft een grote ploeg. Die gaan toch inzakken en ruimtes klein houden. Ja, dan moet je... Ja, anders word je wel heel afhankelijk van de grillen van een Berghuis om een individuele actie te maken.
Ja, maar ja, wat je zegt, je mist diepte. En wat dat betreft is het pijnlijk dat Feyenoord Sinisterra, die en diepte, maar er ook iets verrassends in zijn spel heeft mist. Komt er, hebben we nog helemaal niks van gezien. En dan val je terug op Linssen. Ja, en die heeft het nu nog niet.
En ook, maar ook niet dan de maar, snelheid. Want dat is een jongen met enorm rendement. Dat
trekt
is echt
heel veel naar binnen,
gedaan, ja.
Komt in de bal.
Jij was in de Kuip gisteren, Sinclair. Die 13.000 in de Kuip. Voor het eerst weer meer dan 10.000 in de Kuip. Hoe is dat bevallen?
Nou ja, weet je, ze hebben de regels overschreden. Want er is gezongen toch ook wel redelijk massaal. En dat heb ik dan niet meegekregen. Maar het bleek ook dat die 1,5 meter niet altijd in acht werd genomen. Maar ja, dat zie je in elk stadion. En dan wil ik niet heiliger zijn dan de paus. Want het is gewoon heel moeilijk als voetbalsupporter om met de regels die we op dit moment hebben, zeker als je een winnende treffer of zo zou maken. In mijn optiek ging het goed. En je hoorde ze nu dan die 13 alsof er gewoon 30 of 40.000 zaten. Dus wat dat betreft hoeven we het niet te gooien op dat Feyenoord geen thuisvoordeel meer zou hebben nu. Want gisteren was het qua sfeer, in mijn optiek, advocaat zei er ook nog wel wat over, was goed. Alleen ja, het mag niet, nee. En dus laten we hopen dat het geen consequenties heeft. Want ik kan me wel voorstellen dat er misschien wel weer naar gekeken gaat worden.
Ja, precies. Kijk, je hoort op tv natuurlijk en op de radio hoor je de Feyenoord supporters van alle supporters in Nederland het hardst zingen. Maar dat komt ook dat het de meeste waren, hè, op Ajax na. Dan in, maar in de arena wordt toch niet zoveel gezongen. Dus het lijkt maar aan de andere kant, ja, over in eigen voetschieten gesproken. Daar zijn Feyenoord supporters natuurlijk heel erg goed in. Hè, dus stel nou dat dit een muisje een staartje gaat krijgen. Abu Talib zegt, ja, dit wil ik niet meer. Want wat ook het geval was, ik heb begrepen, Sinclair, jij kan dat beoordelen voor wat betreft voor de wedstrijd, dat dat allemaal goed ging. Mensen het stadion in. Nou, dan gaat de wedstrijd beginnen en dan gaat er gezongen worden. Dat is dan niet goed. En het schijnt dat het na afloop bij het stadion uit, dat toen alle regels overboord gegooid werden. En dan was het van iedereen kriskras door elkaar. Ja, dan als dat gesignaleerd wordt door burgemeester Abu Talib en zijn...
Maar dat heeft dan met de organisatie in het stadion te maken. Ja. Toch? Want dan moet je gescheiden vakken naar buiten laten gaan. Ja, ik kan me voorstellen, zeker na een slecht resultaat, dat supporters zo snel mogelijk die Kuip willen verlaten. Winnen ze, dan blijven sommigen nog hangen voor misschien een ereronde of zo. Maar ja, ik begreep wel dat inderdaad iedereen massaal de Kuip uitging, waardoor je alsnog druktes kreeg. Maar ja, ik ben bijvoorbeeld ook zaterdag bij Vitesse Sparta geweest. Ja, ook daar werd gezongen. Ook daar vond ik het druk. Ook daar zaten de mensen voor me op de pestribune die dan langs mij liepen. Dat ik dacht van, hey, dit is ook niet de bedoeling. Ik denk dat je daar niet aan om komt. Als we met publiek willen spelen, dan worden er regeltjes overtreden. En laten we hopen dat dat dan zoveel mogelijk binnen de perken blijft.
Tot slot, over het Feyenoord gedeelte. Hebben we lichtpuntjes nog gezien in die wedstrijd tegen Twente? Niet allemaal tegelijk, alsjeblieft.
Wel, jawel. Ik ben zeer gecharmeerd van Geertruida.
Ja. Als centrale verdediger? Of, want nou, ik vond hem in de eerste helft als rechtsback wel
nee, fout. Maar vorige week als centrale verdediger ook nu weer opkomen. En hij wordt neergehaald waardoor Feyenoord de strafschop krijgt. Jonge, 20 jaar uit Rotterdam, afkomstig Curaçao. Maar Overmaas, Spartaan 20. Ja, sorry, daar hou ik van. Als je die weg bewandelt en uiteindelijk dan de top haalt. Nou, de Nederlandse top tussen aanhalingstekens heeft hij wel gehaald. Want hij speelt in Feyenoord 1. En ik ben benieuwd waar zijn plafond gaat liggen.
Wat gaat er viral in het voetbal? Dit is hashtag FCR.
Ja, hashtag FCR. Ik neem het van Frank Stout over. Dus ik eventjes de Instagram het internet opgeschuimd. Ik hoorde de Core podcast van onder meer Thomas Verhaar, die vaak bij ons aanschuift. Daar was Michiel Kramer te gast. De titel van de podcast was Enfant Terrible. Nou ja, dan gingen ze met hem erover hebben of hij dat nou was. En hij vond eigenlijk, ze hadden het heel lang over die overtreding die hij maakte met Sparta, toen tegen Vitesse bij Buettner. En hij vond eigenlijk dat hij daar wel, ja, dat het bij hem dan weer een vergrootglas, weet je wel, dan gaat het er weer over. En toen zag ik hem dit weekend precies hetzelfde weer doen, ergens zijn noppen insteken. Toen kwam hij weg met een gele kaart, ik weet niet of jullie het gezien hebben.
Ja, Groningen.
Gek dat hij een gele kaart kreeg in plaats van rood.
Ja, ik vond die overtreding zwaarder dan die van Stenks, want het was een beetje een soort gelijk, hè? Een beetje doortrappen. Maar ja, inderdaad, dan ga je ervoor kijken. Dan is het toch of niks of rood. Maar
de VAR vond het rood, anders gaat hij niet kijken.
De VAR vond het rood en Makkelier, de scheidsrechter, vond het dan geel.
Ja, ja, vreemde beslissing. Maar ja, dat is bij keuzes van de scheidsrechters. Je kan het ermee eens zijn of niet. En in dit geval was ik het er niet mee eens.
Ik zag van haar is ook een beetje geel van Kramer.
Beetje gemondeerd. Ja, beetje jouw koep.
Ja, dankjewel.
Wat ik opvind vallen, dat die aanvoerder is bij ADO. Komend weekend ook Feyenoord ADO.
Waarschijnlijk komt dit er voorkomen.
Ja, maar dat doe je vaak met toch je allerbeste speler. Kijk, Berghuis is ook aanvoerder gemaakt. Ook een beetje een soort, mag ik het Enfant Terrible noemen? Nee, maar een jongen die je dan wil raken als aanvoerder zijn. Maar Kramer, ja, is een goede pinchhitter. Is misschien, bij ADO vind ik hem nou niet de beste speler.
Wel kampioen van Nederland geworden.
Ja, als reservespeler bij Feyenoord. Ja. Niet dat het uitmaakt, maar snap je, bij ADO... En ik weet niet of dat wel zo slim is om die jongen dan ook aanvoerder te maken. Nou ja, zeker niet als hij dit soort dingen gaat doen. Maar ik denk dat hij moet uitvechten met Arweiler daar. Het lijkt wel RTV West-podcast, wie de spits is. Maar nu lijkt het eigenlijk of hij bij voorbaat al de aanvoerder is.
Nou ja, jij noemt Berghuis. En gevoelsmatig bij Feyenoord vind ik Leroy Fer veel meer een aanvoerder dan Berghuis. Weet je, ik vind zo'n rechtsbuiten. Dat, nou ja, wellicht dat het inderdaad, Dirk, zoals jij zegt, is om mensen te wat rustiger te krijgen. En in het geval van Berghuis. Kan misschien ook met de opwaardering van zijn positie te maken hebben gehad. Hè? Hoger salaris, lagere transfersom. Maar gevoelsmatig bij Feyenoord zie ik die band toch liever niet bij Berghuis om de arm. Maar bijvoorbeeld in de as van het veld bij een Leroy Fer.
Ik denk ook dat hij een gemaakte aanvoerder is, Berghuis. Want hij is wel een leider in woord, hij is ook verstandig. Maar hij is toch iemand, een beetje een binnenvetter. Die ook een beetje gefrustreerd kan reageren tegen eigen ploeggenoten.
Maar dat is wel minder geworden. Ik begrijp ook wel dat hij echt zijn verantwoording neemt. Hè, waar hij vroeger misschien wat meer solistisch was. En dat zie je ook wel bij heel veel clubs. Heb je ook bij Nederland zelf er wel eens gezien. Je hebt wel dan meerdere mensen die de leiding nemen. En dan zie je wel vaak bij Feyenoord dat
hij toch Ver
ook andere dingen oppakt. Hè? Dus dat die ook eens met jongens gaat zitten. Dat wordt ook gewaardeerd van elkaar. Dus ik denk dat het gewoon twee, tussen aanhalingstekens, aanvoerders voor die groep zijn. Bottergien is ook belangrijk erin. Waarbij Berghuis hem dan om de schouder heeft. Maar ja, wat dat betreft is het voor een beetje een lood om oud ijzer, denk ik.
Van Michiel Kramer komen we naar een discussie over het aanvoederschap van Feyenoord. Heel mooi, we gaan door.
Hoe staan de koppen en hoe zitten de noppen bij Sparta, Excelsior en FC Dordrecht? Dit is het Rijnmond Voetbaloverzicht.
Ja, Ruud, Henk Vrezen zijn na afloop bij Sparta. Jongens, je moet niet vergeten, we spelen tegen Ajax en Vitesse. Dus zo raar is het niet dat wij nog na twee wedstrijden op 0 punten staan.
Ja, nee, daar heeft hij helemaal gelijk in. Maar hij staat na twee wedstrijden ook nog op 0 doelpunten. En dat vind ik zorgelijker. Dus inderdaad, ik had niet gedacht dat Sparta na tweede wel 6 punten zou hebben. Ook niet 4 punten. En misschien zelfs wel geen 2 punten. Maar het gaat erom de manier waarop. En Sparta heeft gewoon aanvallend gewoon heel weinig te vertellen. En zolang dat het geval blijft, ga je niet veel wedstrijden winnen. En Rai had de 1-1 op zijn slof. Stifte de bal netjes over Pasveer heen. De bal ging net naast. Maar kijk, en nu focust iedereen zich op die kans. Waarom? Omdat het de enige was. Kijk, krijgt Sparta 10 van die kansen, dan heeft niemand het meer over deze gemiste. Maar omdat Sparta zo godschuwelijk weinig kansen krijgt, zijn deze van levensbelang. Ja, als je die gaat missen, dan ga je dus nooit de wedstrijd winnen.
Adil Alassar, na afloop tegen jou, Sinclair, jij was bij die wedstrijd, zei, we hadden minimaal een punt moeten pakken uit deze twee wedstrijden. Dan vroeg ik me af, ja, hoe dan?
Nou ja, tegen Ajax hadden ze het gevoel dat ze eigenlijk niet hadden moeten verliezen omdat ze lange tijd tegen 10 man speelden. En Ajax ook niet veel creëerde. En uiteindelijk door dat afstandsschot van Anthony verloor Sparta. En nu ging het eigenlijk tot dat doelpunt uit de standaard situatie van Vitesse, de vrije trap van Tanane. Ja, was het een beetje gelijk opgegaan. Misschien was Sparta wel de betere. Veel hoekschoppen, waar overigens bitter weinig uit werd gehaald. Zeker omdat je lengte met Beugelsdijk speelde in een 5-3-2 opstelling. Met Beugelsdijk, met Vriends die goed kan koppen. Auwersar kan goed koppen. En dan is het jammer inderdaad dat je in die fase niet beloont. Uiteraard na de rode kaart en na de 1-0 was het eigenlijk, ja, natuurlijk formeel nog niet. Omdat het slechts 1-0 was, maar het eigenlijk voelde je toen al, dit gaat het niet worden.
Morgen hebben we natuurlijk de Sparta-podcast. Gaan we het waarschijnlijk ook wel hebben over Haroui. Gaat hij blijven of niet? Over de keeper. Daar wil ik jou nog wel nu ook even over. Benjamin van Leer, zat hij daar weer fout?
Ja, natuurlijk zat hij fout, net als vorige week. Alleen ik wil wel weer de nuance aanbrengen. De beste schutter van Nederland, of een van de beste, is aan de bal. Geen Spartaan die voorkomt dat hij schiet.
Nee, de vrije trap was het, hè?
Die eerste, ja. Maar die tweede. Want bij de eerste maakte de keeper geen fout. Bij de tweede, waar we de keeper aanrekenen dat hij de bal niet klemt of naar de zijkant stond, is er wel geen ene Spartaan in de buurt van Tanane, terwijl hij mag aanleggen. Dat mag je jezelf ook aanrekenen. We kunnen allemaal kijken naar die man in het groen, maar ik keek ook even naar de man in het rood-wit, die wel iets beter mogen verdedigen.
Excelsior, Telstar, hè, de eerste divisie is verdeeld over een aantal dagen. Normaal op vrijdag, nu spelen zij op dinsdag. Tegen Telstar kunnen wij een overwinning gewoon verwachten van Excelsior?
Bij Excelsior kan je, daar kan je echt
7-5.
Ja, 7-5, maar het kan ook net zo goed 6-6 worden. Nee, ja, van tevoren is dat echt moeilijk te zeggen. Vorig jaar had Excelsior het lastig, hè, tegen Telstar. Gelijk ook uitgingen ze met 3-0 aan. Zitten waren wat aardige voetballers, hoor, bij de ploeg van Andries Jonker. Ja, het is aan die verdediging van Excelsior. Als zij geconcentreerd zijn, dan zie ik het wel goed komen. Want Excelsior scoort altijd wel. Alleen ja, het is net wat Ruud zegt. Ik zou me ook niks verbazen als ze daar 2-0 voor staan. Het wordt alsnog 2-2.
Wat ik zorgwekkender vind, is dat zo'n wedstrijd op een niet zeggende dinsdagavond wordt afgewerkt. Hè. Dit zit niet in het systeem van de voetballiefhebber. Dus weet je moet een beetje in de picture blijven als club. Nou, op deze manier blijft Excelsior als club natuurlijk totaal niet in de picture dinsdagavond. Ik denk, als je 100 voetballiefhebbers het vraagt, dat de 99 het niet weten dat Excelsior morgen tegen Telstar speelt. En daarmee help je de bedrijfstak wel een beetje om zeep op deze manier. Want zo wordt de interesse voor de keukenkampioen-divisie alleen maar minder.
Tot slot hierover, over het voetbaloverzicht, even nog de voorselectie van Oranje doornemen. 38 namen. Ja, jij mist er eentje, Ruud.
Ja.
Vorige week over gehad.
Dus we hebben 4 keepers geselecteerd. 4. En daar zit Bijlo niet bij. Ja, dat vind ik.
Bizot, Krul, Sillessen en Zoet.
Zoet.
Ze hebben bij de promovendus van Italië.
Keeper van Spezieboon. Spezia. Ja, kom op zeg. Nee, niks ten nadele van die 4. Maar Bijlo hoort bij de beste 4 keepers van Nederland. Absoluut. Is geen discussie.
Nou ja,
ben ik 100% mee eens. Alleen denk ik dat het ermee te maken heeft dat Jong Oranje een belangrijke wedstrijd ook gaat spelen. En hij denk ik niet als eerste keeper bij het grote Oranje gaat spelen. Maar met name dat deze bondscoach, ja, Die is aan het einde natuurlijk, hè, Dwight Lodewegers. Er komt een nieuwe bondscoach. En ik denk dat hij dan daar voor de vernieuwing moet gaan zorgen. Dat het nu niet is aan Lodewegers om nog allemaal debutanten erbij te gaan halen. Ik denk dat het meer daarmee te maken heeft. Dat hij kiest gewoon voor die groep waar eigenlijk al die tijd mee gewerkt is. Dan dat hij, ik denk wel dat bij de eerstvolgende schifting, wanneer Frank de Boer de bondscoach wordt is, dat hij daar in ieder geval op die lijst zit. Want anders is het inderdaad ongelooflijk.
Is het een argument, Dirk, dat hij dan voor Jong Oranje zo belangrijk is, dat ze denken, ja, je kan beter daar eerste keeper zijn dan derde keeper bij het grote Oranje?
Vind ik zeker, tuurlijk. Ik zou wel fijn vinden, ja, het kan bijna niet, maar je zou bijna dat dan ook willen horen. Maar ja, dan, dat ligt alweer gevoelig. Maar nee, ik vind dat heel begrijpelijk.
Maar zeker Jeroen Zoet, hè, met alle respect voor. Die heeft gewoon twee hele slechte jaar. Gaat nu ook uit de pitje raken bij Spezia. Nee, dat is Vermeer, hè, was ook derde keeper. Ja, logisch. Hij gaat naar Amerika, komt uit de pitje en komt niet meer aan bod. En dus, ja, als Frank de Boer slim is, kiest hij dadelijk in plaats van Zoet, kiest hij dan voor een jonge, frisse.
Is wel opmerkelijk. Ik ben het met je eens wat je zegt uit de pitcher. Maar een mondiale sport met de huidige communicatiemiddelen, dan word je dus niet geselecteerd omdat je in LA speelt. Terwijl elke wedstrijd van LA FC is gewoon te zien. Dus vind echt, inderdaad, zo wordt gedacht. Dat vind ik zo klein, maar de KNVB gaat toch sowieso de historische fout maken door Frank de Boer bondscoach te maken, want dat wordt één groot fiasco. Echt, geloof me, dat voorspel ik nu. Eén groot fiasco.
Ik snap niet. Louis van Gaal is de... We kunnen volgens mij niet omheen dat het een hele goede coach is. Mm-hmm. En nu gaan we, voor het eerst dat we een EK en een WK binnen 12 maanden straks gaan krijgen. Nou, dit is de laatste kunstje zou het van Van Gaal zijn. Als je hem nu aanstelt, hè, en hij doet het EK-WK, denk ik dat je een grote kans zou hebben om een van die twee te winnen met deze selectie. En ja, de selectie, die spelers, die hebben daar niks over te zeggen. Die moeten het op het veld laten zien. En ik denk inderdaad dat met Frank de Boer, dat een coach is. Ja, het zal leuk zijn. Dan worden we in de kwartfinale uitgeschakeld. Maar dat is toch een coach die nog heel veel moet leren. En Van Gaal, ja, ik denk dat hij om een eindtoernooi ervoor kan zorgen dat het optimale rendement eruit wordt gehaald. Dus in een EK en een WK heb je voor 12 maanden en daarna ben je van hem af.
Ik zeg dat Frank de Boer het nooit meer gaat leren. Die heeft 3 ketsers opgelopen in het buitenland. Ik ken iemand persoonlijk die destijds bij Ajax voetballen toen hij daar trainer was bij Frank de Boer. En die zei van, joh, de man heeft verstand van voetbal. Hij heeft één probleem alleen. Kan niet communiceren. Weet het niet over te brengen op zijn ploeg. Ik hoor mensen, ja, werd 4 keer kampioen. Ja, dat is wel zo. Maar de laatste 2 jaar was echt niet om aan te gluren. En waar ze bij Ajax het meest om moesten lachen, daar kwamen ze na verloop van tijd achter. Dat dan, als je als speler in het spelershome je broodtrammetje zat te eten en je zat een beetje de krant te lezen. En als dan de trainer om je heen ging cirkelen, dan wist je stront aan de knikker. Want Frank de Boer kan heel moeilijk met spelers omgaan. Gaat niet direct op een speler af en zegt, joh, heb je even, loop weg en voert een gesprek. Nee, gaat om de heen sik en dan wisten ze, oh, daar gaat hij weer. Hoor. Want hij vond het zo moeilijk om zijn spelers aan te spreken om van, joh, jij gaat aanstaande zondag niet spelen. Daar had hij zoveel moeite mee. Nou, als je dat combineert met, ik weet niet of jullie destijds gezien hebben, zijn eerste speech in de kleedkamer bij Atlanta United. Want in Amerika filmen ze alles. Toen moest hij in het Engels zijn spelers voor het eerst gaan toespreken. Ah, echt, ik kreeg tranen van in mijn ogen. Zo ongelooflijk slecht. Deze man is zo'n niet-motivator. Hoe heet dat? Is dat een demotivator dan, Dirk?
Ja, prima.
Ik zeg je, de KNVB gaat met Frank de Boer een historische blunder maken.
Wie viel er op deze week? En op wie moeten we gaan letten? De Rijnmonder van de week.
Nou, dat is niet Frank de Boer. Dat komt ook niet uit onze regio. Siklei, wie is voor jou de Rijnmonder van de week?
Ja, bij Feyenoord en Sparta was het gewoon ondermaats wat we hebben gezien. Dus ik ga voor John Dal Thomasson, die mogen we toch wel Rijnmonder noemen. Heeft nog een huis in Kralingen. Sterker nog, zijn vrouw en zijn kinderen wonen hier. Bij Excelsior trainer geweest. Bij Feyenoord natuurlijk UEFA Cup gewonnen. En die staat nu bovenaan in de Zweedse competitie. Kijk. Ik moet wel eerlijk zeggen, dat staat hij al weken. Want hij staat stijf bovenaan. In de laatste paar wedstrijden gaat het wel ietsje minder qua resultaat. Maar hij staat nog stijf bovenaan met Malmö. Toch niet echt een Zweedse topclub. Hè, daar verwacht je eerder de ploeg uit Stockholm. Eventueel IFK Göteborg. Wat dat betreft, ja, ga ik dan voor hem. Want ik vind het een prachtige prestatie. En dat, laten we eerlijk zijn, zijn trainingscarrière heeft toch een knauw gekregen met Roda. Waar hij ontslagen werd. Bij Excelsior deed hij toen goed, werd hij weggehaald. Dus ik, voor mij is hij de Rijnmonder van de week, John Dal Thomasson.
Ruud?
Voor mij, ik vind het moeilijk, want ik vind het wat betreft de Rijnmondclubs erg matig. Ze hebben het dus niet goed gedaan, cijfermatig. Ja, zal ik dan Danny Buijs noemen als trainer van FC Groningen, winnen bij ADO Den Haag. En ik vind het bijzonder voor hem. Hij krijgt Arjen Robben in zijn schoot geworpen. Dan ineens ben je de meest geïnterviewde trainer van Nederland. Daar moet je dan ook maar mee leren omgaan. Ik blijf het bijzonder vinden dat FC Groningen destijds bij hem is uitgekomen als hoofdtrainer. Nou, en hij houdt het lang vol daar. Dat is lang wel eens een trainerskerkhof geweest, ook FC Groningen. Dus gisteren gewonnen bij ADO Den Haag. Ik kies voor Danny Buijs.
Dirk, tot slot.
Ik vind het minstens zo lastig als jij, Ruud. Maar ik denk dat ik voor Berghuis ga. Maar dan vanwege zijn openhartigheid na de wedstrijd. In ieder geval niet zeggend, verdedigend. Wat dan ook. Gewoon eerlijk zeggen. Dit is ondermaats. Het is eigenlijk al heel lang ondermaats. Die openhartigheid waardeer ik wel.
We kunnen er uren over door blijven lullen. Gaan we morgen weer doen over Sparta. Gaan we vrijdag weer doen over Feyenoord. Gaan we zondag doen over het amateurvoetbal. Weer een nieuwe podcast. We hebben ontzettend veel podcasts. En volgende week maandag gewoon weer deze podcast.
En straks natuurlijk naar FC Rijnmond kijken.
Ja, als je op maandag luistert, dan hebben we Ali Boekstabon te gast. Als je op dinsdag luistert, dan hadden we gisteren Ali Boekstabon te gast. Zou ik zeker terugluisteren, want dat was de moeite waard. En volg ons zeker op de socials en op Rijnmond.nl. En dan tot de volgende.
Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op Rijnmond.nl en de Rijnmond app.